Oké, we gaan weer verder. Ja, ik heb dit keer gewoon één onderwerp hierover. Dus het tweede deel, daar gaan we hiermee verder. En nou, ik ben dus net geëindigd met Paulus, hè, dat hij dus ook kon zien en juist zeggen dat hij voordelen in die verdrukkingen zag, hè, want dan ben je krachtig. Dat gaat zo tegen onze natuur in, tegen ons denken. Dick zei het net ook nog. Dat ja, we moeten natuurlijk niet. We zijn natuurlijk een nieuw schepsel. Ja. Maar we hebben nog steeds. We zijn nog zelf wel dezelfde persoon. Met onszelfde lichaam en we hebben die zondige natuur nog. We moeten natuurlijk niet gaan ontkennen dat we in een zondige wereld leven. Maar dat wij ook nog die zondige natuur hebben, natuurlijk. Maar wij hebben gereedschap. Gereedschap om ermee om te gaan. En dat is het grote voordeel. En vooral, we hebben Gods woord en we kennen het woord en waarde terecht gesneden. Dus met andere woorden, iedereen heeft die emoties. Hè? We hebben gezien, Mozes, grote namen. David, Paulus, de Heer Jezus. Die hebben het. En de oplossing in die zware tijd is door het aan God bekend te maken. Dat is één. Je moet het Gods woord kennen natuurlijk, want je weet niet hoe je bidden zal, toch, zegt de Bijbel. Hoe ben ik gaan leren te bidden? Want iedereen bidt. De heidenen bidden allemaal, toch? En vooral als het, natuurlijk, als het erom gaat. Maar die bidden natuurlijk een gebed wat geen inhoud heeft. Wij hebben geleerd te bidden door de apostel Paulus. Dus alles bekend te maken bij de Heer. En in Esamel zie je Hanna, die kon geen kind krijgen. En die was bij de tempel en die bad. En dan zie je Eli die zegt, je ziet die lippen bewegen, wat ben je toch aan het doen, hè? En ze had verdriet. Ja? Haar ziel was bitterlijk bedroefd en weende zeer, staat er. We gaan er aan niet heen, maar dat staat er. Haar ziel was bitterlijk bedroefd en ze weende zeer. En ze maakte het aan de Heer bekend. En wat staat daar? Ze goot haar ziel uit voor de Heer. En dat is wat je doet als je bidt. En dat is wat Paulus bedoelt met bidden en smeken. Het is je ziel uitgieten voor de Heer. Uitgieten, hè? Je giet het zo leeg. Nou, als je iets uitgiet, dan gooi je het helemaal leeg. Dus je maakt alles aan hem bekend. Aan wie kan je alles bekend maken, toch? Echt alles? Dat is onze Heer en Heiland. Nou, en dan zie je, dan ontvang je die vrede en de rust. En de Heer Jezus bad ook Abba Vader, ja, in die omstandigheden. Mijn Bijbel ligt er nog open, maar hij zegt in Marcus 14, vers 36 zegt hij, Abba Vader, alle dingen zijn u mogelijk, neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Abba Vader. En Paulus zegt het in zijn brieven ook twee keer, Abba Vader. Voor de rest lees je het helemaal nergens. Het is toch bijzonder dat de Heer Jezus spreekt tegen zijn vader, heel intiem, Abba Vader. En dat Paulus dat ook twee keer. En de rest lees je het nergens. En de Heer Jezus, die heeft natuurlijk vader vaker gebeden. We lezen Johannes 17, spreekt hij tot Heilige Vader, zegt hij dan. Matthäus 6 kennen wij onze vader. Maar Abba Vader, dat lees je alleen dat hij dat in die omstandigheid bidt. En dat is niet zomaar. Ja? Het is namelijk van uitdrukking van iemand die het zoonschap uitoefende. Wat is dat nou precies? Nou, wij zijn, kijk, als je kijkt, ik heb het hier staan. De kerngedachte van een volwassen zoon is dat hij vrijwillig de dingen van zijn vader doet die hij als kind verplicht was te doen. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus als klein kind ben je verplicht de dingen van je vader te doen. Je moet dat doen, je moet dat doen. Als je dit doet, pats. Nou ja, niet gelijk pats, maar op een gegeven moment is het een keer, ja, is het geduld op. Je moet het doen. De vader is de baas. Zo hoort het. Ik kom vaak overal en jullie zitten te bevestigen. Dan vraag ik me af wie de baas in dat huis is. Of het nou de kinderen zijn of dat het de vader is. Maar zo hoort het te zijn. Maar als die zoon eenmaal volwassen is, en daarom, dat is ook de grootste les die ouders willen leren, als ze eenmaal volwassen zijn en het huis uit, dan moet jij dus leren je mond te houden. Ik heb ze geleerd te praten, maar nu ze eenmaal het huis uit zijn, leren zij mij dat ik mijn mond moet houden. Want je bedoelt het goed, maar ze zien het allemaal als bemoeien en dat bemoeien. Als ik je raad nodig heb, dan oké, dus zo gaat dat, ja. Omdat, kijk, hij gaat als het goed is, vroeger was verplicht, nu moet hij het uit zichzelf gaan doen. En hopelijk doet hij dan, zoals jij hem denkt, hebt opgevoed te hebben, dat het een goede opvoeding was, en met de Bijbel, dat hij dat nu niet meer gaat doen omdat hij het moest doen, maar nu gaat hij het uit zichzelf vrijwillig doen. En dat is nou precies iemand die onder de wet is. In Galaten 4 zegt hij dat ook, laten we er even heen gaan. Galaten 4. En in die context zie je dat Paulus dat citeert. Galaten 4. Vers 1. Doch, ik zeg zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niet van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Dus als je bij een baas werkt, en je werkt bijvoorbeeld met het zoontje van de baas, en dan zeg je als vader, nou ga jij maar in het bedrijf werken, gewoon met het personeel. Je krijgt geen voorrechten, niks. Je gaat gewoon alle ins en outs van het bedrijf, maar je gaat net zo werken als hun. Ja? Maar toch, iedereen weet, het zoontje van de baas. Toch? Dat kom ik ook wel eens tegen, pas nog van iemand. Die man, die was een uitvoerder, die was geloof ik, die was ook al 60. Maar zijn baas, die ken ik goed, was de zoon van de aannemer, waar die dus man al 40 jaar werkte. En die was nu zijn baas. Maar die heeft vroeger met hem samengewerkt. Maar die wist natuurlijk, hij is de erfgenaam, eenmaal. En zo is het ook gegaan. Nu is hij zijn baas. Nou, dus, maar op de werkvloer is gewoon gelijk. Hier is ook een dienstknecht en een kind. Ja, hij is de erfgenaam, maar ze verschillen in niks. Hoewel, die erfgenaam is natuurlijk uiteindelijk de Heer. Dus hij is onder voogd en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden onder de vrouw, uit een vrouw geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dat wil zeggen dat God heeft ons tot zonen gemaakt. Dat wil zeggen, wij hebben de boodschap van genade. Hij heeft ons zijn hele plan toevertrouwd. Hij ziet ons als volwassen kinderen van hem. Geen klein kind meer. Dat is onder de wet. Onder de wet moet je allemaal nog verteld worden wat je wel en niet mag doen. En als je het niet doet, krijg je straf. Maar wij zijn niet onder de wet, wij zijn onder de genade. Dus hij ziet ons als volwassen zonen. En nu gaat het erom dat wij nu vrijwillig hem gaan dienen in zijn plan. Dat is een volwassen zoon. Dat is iemand die, dat de Heer Jezus zei, Abba Vader, niet mijn wil, maar u wil geschieden. Christus ging uit vrije willen. Gij hebt mijn lichaam bereid. Hij stond op, hier ben ik om uw wil te doen. Hebreeën. Hier ben ik om uw wil te doen. Brandoffers en slachtoffers hebben u niet behaagd. Ik ga. En hij is naar de aarde gekomen. Vrijwillig heeft hij zijn leven gegeven. En dat is de ware zoon. Die deed de wil van de vader. En dat is het zoonschap. En God heeft ons ook het zoonschap gegeven. Je moet dus de keus maken. Onder de wet moest je het. Je bent nu onder genade. Nu ga je het vrijwillig doen. Dat is de kerngedachte van een volwassen zoon. Kijk, en dan zie je, overmits gij kinderen zijt, zonen, bedoelt hij hier, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Net als Christus. Abba Vader, niet mijn wil, maar uw wil, zielen. Dat is een volwassen zoon, die doet wat de Vader, maar niet omdat hij het moet, maar omdat hij het graag wil. Hij wil de Vader dienen. Nou, dat is wat de Heere Jezus, wat we zien daar bij de Heere Jezus. Wij hebben die geest ontvangen van het zoonschap. Wij hoeven daardoor ook niet te vrezen. Dat was onder de wet, ja. Als kind moet je bang zijn, als krijg je een klap voor je hoofd, als krijg je een straf. Wij niet meer, dat is allemaal gebeurd. Wij zijn vrij onder de genade, niet meer onder de slavernij. Dus, wat heeft de Heere Jezus gedaan? Hij accepteerde de situatie als het was. Hij wist wat hij ging doen. Hij zag er tegenop, maar hij zegt niet mijn wil, maar uw wil, zielen. Kan het op een andere manier? Nee, dan ga ik. Dan ga ik naar het kruis. En zo heeft hij het ook gedaan. Hij zocht de wil van de Vader in het woord en heeft het ook gedaan. En dat is de oplossing. Dat is het goede woord voor ons wat rust en blijdschap geeft. Dus wij denken vaak misschien wel anders. Maar let op, het gaat tegen ons gevoel in, of misschien tegen wat wij willen. Ik ken het van mezelf ook wel. Eigenlijk wil ik het niet, maar de Bijbel zegt dat ik het moet doen. En dan krijg ik die strijd. En dan leg ik mij neer, tegen mijn gevoel in, En dan ga je het in het geloof toch doen. Dat is de wil van de Vader doen. Terwijl van mijn natuur wil ik het eigenlijk niet. Maar uiteindelijk blijkt altijd achteraf, maar dat is ook geloof. Het is niet zo, kijk Jan, het staat allemaal gebaand voor je. Dat en dat gaat er gebeuren. Dus en dan ga je, maar dat is geen geloof. Nee, ik weet niet wat me te wachten staat. Ik ga in het geloof vertrouwende dat de Heere met mij is. Dat hij mij kracht en steun geeft. Als ik in de wil van hem ook ben natuurlijk. Hè? Nou, dat is natuurlijk. Wat is de weg, de waarheid die wij moeten bewandelen? Dat is natuurlijk de brief van de apostel Paulus. Nou, dan ben je echt een volwassen zoon. En de Heer Jezus, ik heb hier ook staan in Markus 4, vers 40, vraagt de Heer aan de discipelen. Zijn ze in die boot, het stormt, de Heer Jezus die slaapt en dan maken ze hem wakker. En dan zegt hij, wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? Dus met andere woorden, wat ben je nou bang? Heb je geen geloof? Met andere woorden, als je geloof hebt, dan zou je geen angst hebben. Je kan wel die angst hebben, maar ga in het geloof staan. Ze hebben hem wakker gemaakt in de storm. Weet je wat ze vroegen? Meester, bekommert u niet dat wij vergaan? Wat is bekommernis? Bekommernis, wat doet bekommernis? Buigt het hart neder, zegt Spreuken. Maar een goed woord, verblijdt het. Heb geloof. Heren, bekommert u niet dat wij vergaan? Zie je, dat is de onrust door de zorgen bij de discipelen. En je ziet het tegenovergestelde, de rust van de Heren in de zware omstandigheden. En dat is hier wat zorgen en angst bij de mensen doet. Maar geloof in hem geeft rust. Dus ja, hoe heeft de gelovige de vrede van de Heer in zijn hart in moeilijke omstandigheden en wat er in de wereld allemaal om ons gebeurt. Soms is het heel ver weg, maar wij zien het allemaal hier gebeuren en dat kan ook komen. Ik denk wel eens, als ik de boeken lees ook over de geschiedenis, ik hou van geschiedenis en ook de kerkgeschiedenis, maar de geschiedenis algemeenheid. En dan zie je dat ook niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen geleden hebben. Dat is wel verschrikkelijk. Stalin, hoeveel miljoen? 40 miljoen, geloof ik. Hitler, door religie komen ook heel veel mensen om natuurlijk. Maar niet de meeste. Ik zeg het al. Hoe heet die? Mao Tse-tung van China. 60 miljoen. 40 miljoen, Stalin. Hitler, ook zoiets, toch? Dat is wat. Die zijn allemaal omgekomen. Allemaal vermoord. Ja? Dus waarom? De geschiedenis, we zeggen, het herhaalt zich. Ik wil geen angst zijn, het gaat juist om dat wij ons niet gek laten maken. Niet beangst gaan worden, niet ons gaan bekommeren. Christus heeft namelijk aan het kruis toch alles meegemaakt. 3 uur lang heeft hij het meegemaakt. De banden des doods omvingen mij, zegt hij. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Ja? Een offer voor de zonde. Zijn ziel. Dus het lichaam, dat hing daar wel. En dat is ook de vreselijkste straf die je kon hebben, de kruisiging. Maar zijn ziel was dat een schuldoffer. Zielenpijn is veel erger als lichamelijke pijn. Hè? Dat is veel erger. Het gaat om de zielenrust. Dus Christus zei, Abba Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus weet zijn wil uit de brieven van Paulus. Stort je hart uit voor de Heere. En dan geeft hij zijn vrede in ons hart en ga dan in zijn wil, in zijn rust uitvoeren. En dat is de bekende tekst die wij natuurlijk allemaal kennen. Filippenzen. Wees in geen ding bezorgd. Geen ding, zegt men. Geen ding is geen ding, toch? In niets. Kan je het voorstellen dat je in niets zorgen maakt? Helemaal niks. Toch zegt hij het. Maar laat uw begeerte in alles, je wensen, je zorgen, oké, wees er geen ding bezorgd. Maar maak het bekend aan de Heer. Stort je ziel uit. Doe door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Zie, dat is je hart uitstorten. Je ziel uitgieten. Alles bij de Heer bekend maken. En dan zie je de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Wat zegt Spreuken 3 vers 5? Dat wij moeten toch niet op ons verstand steunen. Zegt Spreuken 3 vers 5, hebben we net gelezen in het begin. Steun op jouw verstand niet. Nee, inderdaad. Die vrede gaat alle verstand te boven. Mijn verstand gaat gewoon te boven. Dat is mijn begrip. Ik steun ook niet op mijn verstand. Ik maak het allemaal aan hem bekend. En dan zie je, hij zal mijn harten en mijn zinnen bewaren in Christus Jezus. Mijn harten en zinnen bewaren. Wat hebben we in het eerste gedeelte gelezen? Wat moet je bewaren boven alles? Wat moet je behoeden boven alles? je hart boven alles bewaren. Behoed je hart boven alles. Hoe doe je dat? Hoe doe ik dat? De Heere doet dat. Ja? En hoe zorg ik dat de Heere dat doet? Hoe ga ik dat dus doen? Door het aan Hem te geven. Peter zegt, werp al uw bekommernis op Hem. En Hij zal u, dat wordt natuurlijk gebruikt voor genezingen. Ja? Maar het is wel zo. Werp al je bekommernis, al je zorgen op Hem. En dan zie je, dan gaat Hij niet jouw dingen geven wat jij allemaal wil. Nee, Hij zal je harten en je zinnen bewaken. Waarvoor? Nou, je harten zit op je gevoelens. Je zinnen, dat is toch je denken? Dus dat ik niet overstelpt, mijn geest niet overstelpt zal worden. Dat mijn ziel niet ontroerd wordt. Weet je, als ik ontroerd word, mijn ziel helemaal, mijn gedachten gaan helemaal heen en weer. Dan loop ik als een kip zonder kop. En dan kan ik dus beslissingen gaan maken, we weten het. Dan ga je verkeerde beslissingen maken, gebaseerd op je gevoelens. Op angstige gevoelens. Angstig is een slechte raadgever. Nee, de vrede. Dat wil zeggen, de rust in mijn hart. Dat is wat wij nodig hebben. Dat heb je ook nodig. Misschien denk je nu, het gaat bij mij allemaal lekker voor de wind. En opeens als ik ziek ben, oh, dan moet ik de rust nodig. Ja? De rust heb je altijd nodig. Van de Heere. En dat heeft alles met je wandel met Hem te maken. En dan zie je, Hij bewaart het in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat zelf. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat en de God des vredes zal met u zijn. Dus zie je, dat is ook de Heer Jezus ook, hè? Je ziet zijn verstand, ik moet de wil van de Vader doen. Maar mijn ziel is compleet ontroerd door de angst, door wat me dat te wachten staat. En dan zie je hier ook, hè, je maakt het bekend. En dan zie je ook, hey, ik heb dingen geleerd. Hij zegt, bedenk het, ja. Alles wat rechtvaardig is, al wat lieflijk is. Nou, waar vind ik dat? Dat vind ik natuurlijk in Gods woord. En dan, hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Dus bij wie moet ik zijn? Ik lees de hele Bijbel. Zeker, ik heb de psalm ook gelezen. Maar soms moet ik er wel bij zeggen, ja, ik word door de wet geleerd, dat principe, dat pas ik op mij toe, maar dan heb ik het wel over genade evangelie. Ik vergeestelijk natuurlijk niet. Maar hier ook, Paulus zegt, zou je van mij geleerd hebben? Ja? Want de tekst van de psalm, voor wie is die eigenlijk? Niet voor het lichaam van Christus. Toen het lichaam van Christus kwam bij apostel Paulus, hadden de mensen eigenlijk een probleem, want ze hadden eigenlijk geen liederen om te zingen. Daar hebben we het pas nog over gehad. Want wat daarvoor, voordat het lichaam van Christus kwam, had je de psalmen. Toen kwam Paulus, kwam het lichaam van Christus, wat moesten wij nou zingen? In de psalmen komen wij niet voor. Toch? Daar, dat hebben we nu, hier, we hebben nou een mooie bundel. We hebben liedjes die zijn letterlijk, in hen hebben wij de verlossing, is letterlijk. En we hebben ook liedjes die zijn gebaseerd op Gods woord, maar dan wel de gezonde leer. Kijk, zo werkt dat. Dus, ik heb van Paulus dingen geleerd, ontvangen en gehoord en gezien. En dan zegt hij, doe dat en de God des vredes zal met u zijn. Nou, dat is precies zoals de Heer Jezus zei. Abba Vader, is er een andere weg? Nee, niet mijn wil, maar u wil geschieden. Hij bad 3 maal en hij weet Gods woord. En dat is voor ons ook, wat heb ik geleerd? Wat zegt Gods woord in deze situatie? Wat moet ik doen? Wat doe ik dan? Dan ga ik toch in mijn hoofd. Ik maak het bekend, tegelijkertijd gaat alles door mijn hoofd. En dan zoek ik naar de tekst, dan zoek ik naar het woord. Wat ik nodig heb voor die omstandigheden. Daarom wordt vervuld met Gods woord. Als je het niet hebt. En dan zie je die klik. En dan zie je ook. En dan net zoals de Heer Jezus staat op. Het is genoeg. En dan ga je. Dan ga je in het geloof. En Hij geeft de rust. En je ziet ook. Doet dat. Dus je gaat het doen. De Heer Jezus Christus ging ook. En zie je. De God des vredes. Was hij met hem of niet? Jazeker. Hij was in totale controle. Hij had rust en vrede. En hij ging. Dat is heel wat anders als je helemaal ontroerd bent en je geest overstelt. Dan ben je niet. Dan loop je niet zo. Nou, dus hoe ken ik zijn wil? Nou, dat weet ik. Ik heb net gezegd, dat is de apostel Paulus. Hè? God wil dat alle mensen zalig worden, enzovoort, enzovoort. Wij vinden zijn wil voor mij persoonlijk. En wat hij aan het doen is in deze wereld, vind ik in zijn brieven. Dus ja, mensen willen graag dat God natuurlijk hun uit de situatie redt die hun bevreesd of beangstigd maakt. Dat willen we allemaal. Helpt hij ons dus niet? Ja, natuurlijk helpt hij. Ik zei hier het gebed, ook sowieso. Maar je ziet ook in 1 Korinthe 10 vers 13, zegt hij ook dat hij zal ons een uitkomst, een uitweg geven. Ja? Zodat wij het kunnen dragen. Dus de omstandigheden gaan niet weg, maar in die omstandigheden kan ik het dragen. Dat betekent dat de omstandigheden niet weggaan, maar dat ik in die omstandigheden kan blijven functioneren. Dus hij verandert niet de omstandigheid, maar hij verandert mij in die omstandigheid. En dat is de boodschap van genade. En wij willen natuurlijk allemaal dat hij de situaties aanpast aan onszelf. Nee, zijn woord zal ons helpen en sterken, zodat wij niet door ons hart oversteld met zorg zullen worden, maar controle over onszelf behouden. Net zoals Christus in de hof van Gethsemane. En Paulus zegt, volg mij zoals ik Christus volg. Hè? Nou, we zien dat bij de apostel Paulus natuurlijk ook. Dus hoe ga ik met die angst en bezorgdheid om? Nou, wij moeten zijn wil kennen en we moeten het doen. Wij zijn zijn zonen. We zijn verordineerd tot aanneming tot kinderen. Ja? Dus wij moeten ons ook als zonen gedragen. Net zoals Christus dat deed in zijn leven tot en met tot de dood des kruises. Wie weet hoe letterlijk dat voor sommige mensen is. Ja? Vanwege het geloof in de Heer Jezus. Tot aan de dood en toe. Dat gebeurt, hè, als je Open Doors leest, nou, dan weet je genoeg. Ik heb een boek van Helene gekregen over Korea, Noord-Korea, over de gelovigen daar. Dat zijn omstandigheden. Wij hebben meer te maken met de verwerping vanwege de verborgenheid. Ja? Maar je ziet in de wereldwijd, lijkt het alsof je steeds meer in de situatie komt van de middeleeuwen. Ja? Is het niet de katholieke kerk, is het nu een andere religie? Die gaat zeggen wat jij moet geloven, zo niet. Je komt steeds meer in de situatie waarin Paulus geleefd heeft. Waar is het woord van God? Is dat nog ergens te vinden? Zijn er nog ergens gelovigen? Daar krijg je steeds meer mee te maken, toch? Ik ben nog opgegroeid in de school, die zat daar. En ik keek om me heen en ik geloof dat 95% zat om mij in de kerk. En dan een enkele niet en dan enkele misschien een ander. Die was dan hervormd, ik was gereformeerd. Maar de meeste zat allemaal in het eigen clubje. Maar die tijd is natuurlijk al lang voorbij. Dat is de situatie. Dus ja, wat zegt Paulus? We maken het bekend en de rust krijgen we in ons hart. En dan zal de rust, zal liefde, kracht en gematigdheid ons deel zijn. Dat zien we hier ook staan, 2 Timotheüs 1 vers 7. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, van angst, van bangheid. Maar kracht, liefde en de gematigdheid. Wat doet angst? Angst verlamt toch? Dat is geen kracht. Wat doet angst met je? Is dat liefde voor de ander? Nee, met angst ben je alleen met jezelf bezig. Liefde is toch naar de ander toe? Nee, ik ben met mezelf bezig. En gematigdheid. Angst zorgt juist dat je onmatig bent. Je hebt jezelf niet onder controle. Je hebt jezelf niet, kan jezelf niet beheersen. Je maakt de verkeerde beslissingen daardoor. Kracht. Hij heeft ons een geest van kracht gegeven. Dat is niet uitwendig, maar inwendig door zijn geest. Wat zegt Efeze 3 vers 16? Zullen we even kijken? Efeze 3 vers 16. Daar staat, opdat hij u geven, dat is een gebed van Paulus, hè, dat ook ons gebed mag zijn, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Zie je, niet omstandigheden, niet mijn lichaam, maar van binnen, de nieuwe mens, in mijn hart word ik gesterkt, bekrachtigd door zijn geest. En dat is wat we hebben. Die geest hebben wij ontvangen. Van kracht. Inwendig. En van liefde. Liefde drijft de vrees uit, zegt 1 Johannes 4 vers 8. Ja? Laten we die zoeken. 1 Johannes 4. 1 Johannes 4. Wij hebben een geest van liefde ontvangen. Wij hebben geen geest van angst. Maar van onder andere kracht en ook van liefde. Want 1 Johannes 4 vers 19. 18 staat, er is in liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Ja, ik heb die liefde voor de ander. Wat is mijn motivatie? De liefde van Christus dringt mij. Niet mijn liefde, maar zijn liefde voor mij is mijn motivatie. Om toch aan die mensen te vertellen, hè, of een manier te zoeken, om hun het evangelie te vertellen. Ja? En angst kan je weer houden om het te doen, toch? Maar liefde, wat wil de liefde? Christus, zijn liefde is dat wij, hij heeft zijn leven gegeven voor zondaren. Ja? En dat is die vrees die uitdrijft. Dus ja, ik zei het net nog tegen Dick, dat zie ik ook wel eens tussen een heel stel werkmensen. En dan, ja, en dan wordt er van alles, en dan wordt er, dat je denkt, ze praten allerlei taal. En dat je denkt, nou, dat doe ik niet aan mee. En dan word je natuurlijk een beetje raar aangekeken, als je niet meedoet. En het kunnen momenten zijn dat je zegt, hé, wacht eventjes, in een gesprek. En dan angst weerhoudt mij om dan bijvoorbeeld over de Heer te praten. Maar als ik dan aan de liefde van aan Christus denk, wat hij voor mij gedaan heeft, dan krijg ik eigenlijk gelijk een soort boost, weet je wel. Gelijk van, hé, en dan merk ik gelijk de liefde van Christus drinkt mij. Want denk ik, ja, hij is ook voor hem gestorven. Dus dat overwint dan die angst. Die liefde van Christus voor mij, maar ook voor die zondaar. Dat overwint dan die vrees in mij. Maar de angst zou het dus tegenhouden. Zie, maar die geest heb ik toen niet maar ik kan dat wel ervaren. Maar ik moet dat natuurlijk niet. Je hebt je gereedschap om dat te kunnen overwinnen. En dan gematigheid naar het gezond verstand. Zelfbeheersing door zijn vrede in mijn hart. Nou, we weten allemaal, Galaten 5 vers 22. De vrede is een vrucht van de geest. En die moet in ons hart heersen. Kijk, Colossenzen 3 vers 15. Colossenzen 3 vers 15. Ja, evangelie moet niet alleen kennis zijn, moet ook praktisch zijn, ja? Want als het erop aankomt, dan komt het er juist op aan, hè? Want kennis alleen maakt opgeblazen. Colossenzen 3 vers 15. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot het welke gij ook geroepen zijt, in één lichaam wees dankbaar. De vrede van God moet in mijn hart regeren. De rust. En als je de vrede Gods niet heerst, wat heerst dan in jou? De onrust. Door dingen die jou misschien aanvliegen, voor wat er allemaal gebeurt om je heen, wat je leest in de krant, de angst. Dat is onrust. Nee, het is de vrede van God. En hoe heb ik die vrede van God? Ja, door in zijn wegen te wandelen en alles aan hem bekend te maken. En dan regeert zijn vrede. Dus als ik vanuit vrede in het leven sta, in elke situatie, dan heb ik dus die kracht, die liefde, maar vooral ook die zelfbeheersing. De gematigdheid, de bezonnenheid. Dan ben je in de rust, in de vrede van hem. En dat begint natuurlijk allemaal als je weet dat je niet onder de wet bent, maar onder de genade. Mijn zonden zijn mij vergeven. Ik ben niet meer onder de wet, dus ik ken geen angst om dood te gaan. Ik ken ook geen angst dat God misschien mij gaat straffen. Ik weet, God is voor mij. Ik weet, ik ben gerechtvaardigd. Ik heb een plek in de hemel. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ik ben verzegend met de Heilige Geest. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben verzoend met hem. Ik heb vrede met hem. Alle soort dingen heb ik. God is voor mij, niet tegen mij. Ja, dat beïnvloedt jou toch? Ik ben volmaakt in hem. Kijk, als je dat weet, dat zijn de goede woorden, daar kom ik natuurlijk weer op terug, dat zijn de goede woorden die mij blij maken. Wie ben ik in Christus? Mensen zoeken van wie ben ik? Ik weet wie ik ben. Mijn identiteit ligt in hem. Ik ben volmaakt. Hij houdt van mij. Dat is het goede woord wat mij blij maakt. Dus blijf ook in het woord lezen, ja, en ook overdenken. Niet alleen lezen. Ik merk ook hoor, je kan heel gauw lezen, maar je moet het ook overdenken. Dan word je vervuld met zijn woord, met de geest. En dan denk je ook de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dan heb je ook niet zoveel tijd om over al die negatieve dingen te denken in de wereld. Ik was 2 weken in Duitsland. Ik heb geen krant gezien. Ik had wel de laptop bij me, maar ik keek nooit naar het nieuws wat er gebeurde. Zo, dat scheelt een hoop zeg. Ja? Dat scheelt echt een hoop. En heel veel dingen kan je toch niet veranderen. Wat kan ik er nou aan veranderen? Ik weet één ding, en ik hoop voor jullie ook. Ik ben een gezant van Christus. En ik wil dit evangelie blijven verkondigen. En ik wil ervoor blijven staan. En wat er ook gebeurt. Maar ja, ik woon hier. En de gemeente is hier. En mijn werk is hier. En we gaan door. En we hopen het meer bekend te maken. Via internet, maar ook zo. En eventueel ook in de gesprekken met mensen. Evangeliseren eigenlijk ook, zou ook nog moeten. Maar goed, kijk. Dat is het eigenlijk. En voor de rest komt het zoals het komt. Maar de wereld maken, kan je gek maken hoor. Absoluut. Nee. Het woord van God, dat merk je elke keer, dat geeft je dan die rust en de blijdschap in het geloven. Want kijk, Romeinen 15 vers 13. De God nu der hoop, kijk die dingen. De God nu der hoop, vervullen uw lieden. Dus laat hij jou vervullen met blijdschap en vrede in het geloven. Nou, als je het woord der waarheid recht snijdt, dan kan dat. Ja, mensen die het woord der waarheid niet recht snijden, die lopen met verwarring en die weten, snappen dingen niet. En die zijn, God is geen God van verwarring, maar je krijgt verwarring. En waar is dan je blijdschap? Nee, de blijdschap en de vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dus wij krijgen blijdschap en vrede in het geloven. En dat we overvloed zijn in de hoop. We hebben een hoop en we hebben de kracht van de Heilige Geest. Nou, wat heb je nou nog meer nodig in het leven? Om te kunnen functioneren. Een voedsel en een dak boven je hoofd. Dus als je bezorgd bent of beangstigd door van alles om je heen en in je leven en wat er gebeurt, zoek dus de troost dan waar je God zegt waar je het moet halen. Want geen mens is er die geen troost nodig heeft. Ieder mens heeft acceptatie nodig. Dat is opgelost voor ons, toch? De acceptatie is opgelost. Ik ben geaccepteerd in de geliefde. Begenadigd in de geliefde staat er zelfs. Ik ben begenadigd in Christus. Dus die heb ik. Maar dan punt 2. En dat is je dagelijks leven. Dan heb ik die troost, vertroosting nodig. En dat zegt Paulus heel mooi in 2 Korinthe 1. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader der barmhartigheden. Wat is de Vader der barmhartigheden? Hij is de oorsprong van de barmhartigheid. De barmhartigheid van de wereld, wat is dat? Socialisme bijvoorbeeld. We gaan de mensen allemaal goed voor zorgen, dat ze het goed op hun werk hebben. En dit en dat. En allerlei regels. Wij hebben een verzorgingsstaat. Hè? Dat is wereldse denken, wereldse wijsheid. Maar ja, we gaan allemaal dood. En je ziet het systeem. Het is allemaal drijfstand. Het gaat een tijdje goed en op een gegeven moment stort het toch in elkaar. Nee, de barmhartigheid is de oorsprong, ligt bij God van de Bijbel. En hij is de God van de alle vertroosting. Hij is degene die jou kan vertroosten. Paulus schrijft dit terwijl hij dus in de verdrukking zit. Hè? En die ons vertroost in al onze verdrukkingen. Psalm 94 vers 19, daar hebben we gelezen dat wij hebben de vertroosting, heeft mijn ziel verkwikt, zegt hij daar. Dat is een door alle bedelingen heen. Toen was het de God met Israël, met de Bijbel, en nu is het in deze bedeling de genade. Hij is de God van de vertroosting. Hij heeft mijn ziel verkwikt, hij vertroost mij in al onze verdrukkingen. En dan, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Daarom geloof ik ook heilig in de plaatselijke gemeente. Ja. Het is goed dat je samenkomt. Want de gesprekken, hè, Paulus zegt ook om vertroost te worden door het onderlinge geloof versterken. We hebben allemaal dat soort dingen meemaken. En dan kunnen we het met elkaar delen. En de ander kan je weer vertroosten met Gods woord. En dat is als je elkaar spreekt en als je elkaar ziet en als je elkaar aanraakt. Daar is het belangrijk dat je de samenkomsten ook blijft bezoeken. Kijk. En dan kunnen wij dus ook de anderen weer vertroosten die in verdrukking zijn. Door de vertroosting, kijk, met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, dit heeft dus duidelijk te maken met het evangelie waar je voor staat, de verborgenheid, hè. Dan krijg je dat lijden van Christus in je. Ik zei het net al, we hebben het natuurlijk allemaal mooi voor elkaar en ik denk echt wel eens en denk ik, ja, we hebben het wel goed voor elkaar, vind ik. Mooie boekjes. Pas zei iemand ook, die had op de site gekeken. Dat is iemand die heeft heel in het verleden, heeft hij ook in onze gemeente gezeten. Dat was toen nog in Nieuwegein. Zo, we hebben ook allemaal boekjes. Ik denk, ja, we hebben ook mooie boekjes, ja. Maar, denk, ja, het is allemaal mooi. En denk ik, we hebben de boodschap, de verborgenheid, zo'n kostbare schat, hè. En als ik niet uitkijk, zou ik gewoon neerslachtig worden. Daar heb je het al. Denk je, kom maar nou, is het zo kostbaar. Ik zou wel al die evangelische boeken anders willen nagaan. Alsjeblieft, en je mag het allemaal gratis hebben. Verkoop maar voor jouw prijs. Maar ja, als ze dat gaan doen, kan die winkel natuurlijk op een gegeven moment gaan sluiten als ze dat aannemen. Verkopen ze geen boek meer. Maar dat gaat er niet om. Dan denk je, hè, zo'n kostbaar iets, hè. Ja, dat. Maar goed, dat heeft te maken met die verborgenheid. Nou, en dan gelijk is onze dochter zei dat wij verdrukt worden. Het is tot uw vertroosting en tot zaligheid die gevrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Zie je, wat verkwikt mijn ziel? Wat vertroost mijn ziel nou? Paulus zegt, dat wat hij meemaakt, die verdrukkingen, dat is tot vertroosting en zaligheid van ons, leden van het lichaam van Christus. Dus ik heb natuurlijk wel de psalmen net gelezen, maar dat ging om die algemene principes, dat klopt. Maar nu moeten wij, nu hebben we het over de verborgenheid, en dan kunnen we de vertroosting, die moeten we juist vinden bij de apostel Paulus. Zijn brieven, daar worden wij door geraakt, daar worden wij door versterkt. Dat heeft effect in ons. Daar moeten, dus wij moeten de Heer Jezus volgen, ja natuurlijk, maar in de apostel Paulus. Want de Heer Jezus kunnen wij niet volgen, wij hebben nog steeds de zondige natuur. Hij was zonder zonde, maar we kunnen wel een zondaar volgen die Christus volgt. En de apostel van de heidenen, waar Gods genade in werkte. Die kunnen wij wel volgen. En daarom, Paulus heeft ook alles meegemaakt, ook die verdrukkingen. En daarom moeten wij onze vertroosting in die brieven van hem vinden. En zoeken. Want dat is tot onze vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij alzo ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Oké, het is het lijden van Christus, maar we hebben ook de vertroosting. Mijn genade is u genoeg. Nou, het laatste. Er zijn gelovigen die vervolgd worden in deze wereld. Die hebben helemaal niks meer. En toch merk je ook, bijvoorbeeld mensen die ziek zijn, merk je dat ze die vrede in hun hart hebben. En ook de eeuwige rust, ja. Want als het anders loopt, je weet het niet, ik zei het net al, misschien dat het eindigt in de dood. Er zijn vele gelovigen die dan toch, vanwege geloof in de Heer Jezus, gedood worden. Maar dan zie je, ze weten toch dat ze eenmaal toch dan die eeuwige rust hebben als ze bij Christus zullen zijn. Ja, maar Paulus zegt ook, in Filippenzen zegt hij ook, dat Christus groot gemaakt mag worden door zijn leven of door de dood. Ja? Maar hij kan niet kiezen, maar hij zegt, ja, ik kan niet kiezen, maar uiteindelijk bij Christus zijn is verder weg het beste, toch? Dus als hij, hè? Dat is het beste. Maar dat is dus, dan heb je dus een eeuwige rust, dat weet je. We gaan eenmaal naar de eeuwige rust. Je ziet wel van die graven, daar ligt een daar is een begraafplaats, rust zacht of rust in vrede, ja? Ja, er ligt natuurlijk wat rust daar. Nou, er ligt niks meer, ja? Het is de vraag of ze zacht rusten. Ja? Ik wil even met jullie naar de laatste tekst, en dat is Openbaring 14. Openbaring 14, vers 1. Dat is in de toekomst, maar er staat. Even kijken hoor. 14 vers 11. Vers 10. Kijk, dat is de grote verdrukking. Maar gaat er even om. Dat die staat, er staat ongelovigen. Er staat, dat zijn degenen die het merkteken hebben. Dus die de antichrist hebben gevolgd. En dus Christus hebben verworpen. Die zal ook drinken uit de wijn van de toorn Gods. Die toorn Gods heeft de Heer Jezus Christus gedragen voor ons aan het kruis. En iedereen kan nog de keuze maken in zijn leven. Maar als je helemaal sterft, dus de mens gegeven eenmaal te sterven en daarna het oordelen. En dan krijgt hij hiermee te maken. Die ongemengd ingeschokken is in de drinkbeker zijn storens. En zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. Ja, toen hij op aarde kwam, kwam hij nog als dat lam wat als een, ja, als naar de slagbank geleid werd. Ja? Hij deed zijn mond niet open. Maar een lam, dit is een lam met horens. Ja? Dan is het niet meer dat zachte lieve lammetje. Nee, dan is het een lam, de toorn van het lam. En dan zal die gepijnigd worden met vuur. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken zijn naams ontvangt. Nou, dat gun ik natuurlijk niemand. Dus daarom, jullie ook natuurlijk niet. Daarom verkondigen wij ook de liefde van Christus. Zodat ze hiervan gered, want Christus heeft dat namelijk aan het kruis gedragen. Maar je ziet hier, in alle eeuwigheid, als je daar bent, geen rust dag en nacht. Dus het houdt nooit op. Dat is eeuwig, zie je dat ook, hè? De vrede, ik heb de vrede van God. Mijn vrede geef ik u. Die rust heb ik nu reeds. Maar je weet niet wat je allemaal nog tegen kan komen, ik weet het. We hebben het nog goed, maar je kan ze in één klap kan je leven. Ik kan zomaar een beroerte krijgen. En dan zit ik opeens zo. Maar dat is voor Paul ook niet makkelijk. Dan. Of andersom. Je weet het niet. Maar kijk, je weet één ding, die eeuwige rust heb je. En als je kijkt, ziet hier voor Christus, ja? Voor de heilige engelen en voor het Lam. Dus Christus heeft dan geen erbarmen meer. Geen mededogen meer. Dan is de liefde over. Ze hebben zijn offer hebben ze verworpen. Maar wij hebben de eeuwige liefde. Wij hebben de eeuwige rust bij hem. Is het, dat hebben we sowieso, we weten, dat is ons uitzicht. En eenmaal bij hem, ja, dan zal het in de eeuwige rust zijn. Ja, met hem. En dat is iets om geweldig dankbaar voor te zijn, voor die genade. En dat het ook ons mag motiveren om voor hem te leven in alle omstandigheden. En hem te dienen. En dat we ons niet laten leiden door de emoties en door de angsten en de bezorgdheden. Die zijn er. Maar Gods woord geeft de oplossing. Hij kan ons troosten. Hij kan ons steunen. Hij kan ons versterken. Alleen je moet wel weten hoe je dat moet doen. Nou, lees het woord rechtgesneden. En stort je ziel uit voor hem. Lees het woord van God. Overdenk het. En doe het. En dan zal de God des vredes met je zijn. In alle omstandigheden. Vader, wil u danken dat wij deze geweldige boodschap hebben. We danken u voor het geweldige evangelie. En Vader, ik bid dat het ons elke dag mag sterken en blij maken en rust geven, Vader. Het ligt niet aan u, want u bent er altijd. En we kunnen altijd bij u terecht. En we kennen uw woord, we kennen ook uw wil. U hebt het allemaal aan ons geopenbaard. Het was ook uw behagen om de verborgenheid van uw wil bekend te maken aan ons. En daar leven wij nu in, Vader. En dat we u niet zullen beschamen, doordat wij voor de wereld kiezen, maar dat we juist voor u willen leven. En dan zullen we ook eenmaal met Paulus die kroon der rechtvaardigheid ontvangen. Omdat we dit geloof, dat we daarvoor zijn blijven staan. En dat we ook op u vertrouwd hebben, dat u altijd met ons bent. Vader, bedankt voor deze genade. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. We gaan nog een lied zingen. En laten we maar gewoon een lied kiezen. Ja, ja, is goed. Nou, dat is een mooi eind met al die klokken.